Welkom bij Saint, de podcast van SAI over nieuwigheden in technologie. Dit is aflevering 3, in gesprek met Guido van Umbeek over wegwerpsoftware en veel meer.
Hallo, welkom bij een nieuwe SAI podcast. Dit keer heb ik twee gasten, Seppe.
Hallo allemaal.
En Guido van Umbeek.
Allemaal een goede dag.
Dag Guido. Eerst is het misschien wel interessant dat je een keer kort introduceert aan de luisteraars. Wie is Guido van Umbeek? En vooral, laat ons misschien ook beginnen met, hoe ben je eigenlijk in IT gerold?
Ik ben geboren in een onderwijzersgezin in 1957 in een dorpje op de rand van Pjotaland in Essenen. In 1979 afgestudeerd als master in de nucleaire fysica. En ik had toen 11 op 20 voor programmeren in Fortran. En echte opleiding informatica bestond toen nog niet. Dus als je aan mij vraagt, hoe ben je in de IT-sector geraakt? Dan, ik zeg altijd, ik ben daarin gesukkeld. Ja. Ik ben,
je was misschien de beste van de klas, Guido.
op dat vlak zeker niet. Maar ik, na mijn studies ben ik dan assistent geworden aan de KU Leuven. En ging de persoon die dus de programma's, het ging over computer-aided instruction, ging die weg. En vroeg de prof van, Guido, kun jij dat overnemen? Ik had nog nooit geprogrammeerd. En zo ben ik er eigenlijk ingerold. Ik moest wel. Nu, dat beviel mij enorm. Je moet weten, in die tijd hoort mij bezig, ja. Dan werd er nog met ponskaarten gewerkt en ik was een van de weinigen die op de KU Leuven op een 3270 terminal, eigenlijk een thin client, ja, op de IBM 360 mainframe mocht werken. En ja, van het een kwam het ander, dus ik ben begonnen in APL. Daarna ben ik overgeschakeld naar PL1. En zo ben ik eigenlijk in de informatica-wereld terechtgekomen. Misschien interessant om te weten is ook, op dat ogenblik was de KU Leuven, had die een overeenkomst met KBC, KU Leuven, KBC en nog een ander bedrijf, die hebben samen Orda B gevormd. En dus ik zag elke dag een van de directeurs van Orda B en die zag mij bezig. En die zei van, kom jij niet bij ons werken? Ja, en Orda B op dat ogenblik was een van de, misschien wel het grootste informatica bedrijf van België. Dus ik ben er eigenlijk in gerold, in gesukkeld, noem ik dat altijd, ja. Maar altijd met veel goesting wel. Dat is eigenlijk het begin van mijn carrière geweest in informatica. En het leuke was dat ik bij Orda B kreeg ik altijd de nieuwe dingen. Ja, Guido, bekijk dat eens. Guido, bekijk dat eens. En dat maakte dat ik eigenlijk van bij het begin van mijn loopbaan altijd on the edge van IT heb gezeten. Altijd in het laatste nieuwe dat ging groot worden. En dat heeft mijn carrière wel heel boeiend gemaakt.
Ja. En als je dan daar moest aan beginnen, ik kan me inbeelden dat dat toch niet evident was, omdat opleiding, zoals je zei, er was wel iets, maar hoe maakte je dat je up-to-date of dat je dat kon gebruiken? Moest je dan veel opleidingen volgen? Hoe ging dat eigenlijk in zijn werk?
Ja, je gaat ermee lachen, maar eigenlijk ben ik een autodidact. APL, weinig mensen kennen nog APL, ja, dat is een zeer symbolische taal, gigantisch krachtig, dat zoopt CPU en geheugen, maar goed. Met trial and error en beetje bij beetje leerde ik die taal kennen en kon ik daar dus dingen mee doen. Heel eigenaardig, maar ik heb dat echt op mezelf geleerd. Ik ben dan wel eens een cursus over MVS gaan volgen, maar dat was dan zo technisch en zo diep over het operating system, dat was echt niks voor mij. Wat dan wel gebeurd is, is dat ik na 2 jaar, en 2 jaar is wel een constante geweest in het begin van mijn loopbaan. Ik zeg dat vandaag ook tegen jonge mensen. In het begin moet je eigenlijk om de 2 jaar een volgende stap zetten. Dus na 2 jaar bij Orda B hoorde ik over databases. Dat was de toekomst. Er waren geen databases en mannen toen. Ja. Dat waren nog vSAN-files, index-sequentiële files. En daar stond een advertentie in de krant van QLNet die lesgevers zochten om les te geven over IDMS-databases. Ja, ik had er nog nooit van gehoord, maar lesgeven, dat vond ik wel leuk. En ik heb dan ben een beetje beginnen lezen. Ik heb gesolliciteerd en ben aangeworven. En dan ben ik...
Ze hebben u niet gevraagd over dat onderwerp. Kent je daar iets van? En,
nee, nog gelukkig niet.
Ja. dat was geen vereiste.
Blijkbaar niet. Maar ja, dat was ook vrij nieuw. Hè. Wie kent de IMS? Ja. Wie kent de IDMS? Ja? Ja. Dus dan heb ik dan wel, daar heb ik dan wel met zelfstudie 2 maanden mogen studeren, opleidingen volgen, geleerd wat IDMS is, geleerd wat een 4GL, let op bij mannen, 4GL. Ik vind dat nog altijd heel krachtig. Zeker als je ziet hoe dat je vroeger programma's moet schrijven in Kix, COBOL. En dan plots komen die 4GL's, zoals ADS in der tijd. En daar heb ik dan echt alleen meer de informatica wereld leren kennen. Databases opzetten, file structuren, GCL, voor degenen die nog weten wat dat is. En ja, dan 4GL, dan ben ik ook, heb ik de gelegenheid gekregen om naar Vax VMS ook wat dat was te doen. Ik heb de opgang gekend van de relational databases. Ik had de tweede employee van Rockel kunnen zijn. In België. Maar goed, ik ben dan hondstrouw geweest en bij Kulnet gebleven. Ik had misschien beter toen, en dat zie je vaak in een loopbaan, dat je soms beslissingen neemt, dat je zegt van, had ik dat maar gedaan? Maar goed, dat brengt niets op, hè.
De 2 jaar waren nog niet voorbij misschien.
Jawel, ze waren wel voorbij, want kort daarna... ben ik dan toch, ja, we zijn dan overgenomen geweest door Computer Associates. Dat was niet leuk. Ja. En daar ben ik dan weggegaan, even een foutje gemaakt door in een productiebedrijf te gaan werken. En dan samen met iemand een software distributiebedrijf gestart. Ja, ik vond dat je één keer in je leven... Een risico moet nemen, ja, of minstens 1 keer in je leven een risico moet nemen. Dus ik heb het risico genomen om met 2 mannen en een paardenkop een software distributiebedrijf te starten rond rule-based programming. Want dat was hot toen, en ik vind dat nog steeds hot. Ik vind nog steeds erg dat rule-based programming nog niet standaard ingebakken zit in de virtual machines van vandaag. Dat is eigenlijk een schande. Gigantisch krachtig. En zo, ja... ben ik van het een en het ander gerold. Ik in 1990, heren, heb ik object-oriented programming geleerd. Hè? En dat was een openbaring voor mij. Plots kon je de realiteit beschrijven. Plots kon je een concept beschrijven en dat gedrag geven. Ja, dat was echt een openbaring voor mij. Ik kon programma's schrijven zonder dat er een database onder ging. Ik kon databases faken. Ja, met OO. Dat was echt... Ja, echt een openbaring. En trouwens, die principes gelden vandaag nog altijd, hè?
Ja, absoluut. En zeker binnen de jaren 90 is dat inderdaad, was dat hype, maar niet iedereen paste dat toe, dat klopt.
Heeft lang geduurd, ja. Hè? Goh, als ik eerlijk mag zijn. Zelfs Java is begonnen rond de jaren 2000. En toen was het al moeilijk om mensen goed OO te leren programmeren. En wat ik hoor, en dat verontrust mij... Dat is met de komst van de nieuwere programmeertalen, zelfs zoals Python en JavaScript en dergelijke, dat men terug aan het afstappen is van het OO-denken. Ja, dat vind ik persoonlijk een grote achteruitgang. Hè? Degenen die het kennen gaan mij tegenspreken, maar ik denk dat ik voldoende ervaring heb om te zeggen van jongens, we zijn terug naar af.
Het heeft zijn voor- en nadelen natuurlijk ook wel. Hè?
In de goede handen, ja.
Ja, voilà. Ja, akkoord.
Maar dat is het probleem. Dat is gans het probleem van informatica trouwens, vind ik.
Dat er niet veel goede handen zijn.
Dat er te weinig goede handen zijn, ja.
Ja, akkoord. Ja, van 16 is trouwens ook net verschenen, hè. Ik weet niet of dat je het hebt gezien.
Nee, ik volg het niet meer zo.
Ja. Nu, die taal die is ook wel ontploft, hè. Vandaag de dag, als je zegt van Java vind ik niet meer zo leuk om te gebruiken, daar kan ik eigenlijk wel in komen.
Ja, ook met al die frameworks en dergelijke bedoel je.
Oh. Verschrikkelijk.
Ja, je weet niet meer wat hij... Maar dat is nefast voor onze sector, hè. Want men is maar in het wild aan het bouwen. Dat is allemaal wegwerpsoftware, hè.
Yep. Wildgroei tot en met.
Ja, want Guido, als je daarop terugbrengt, je noemt daar een aantal systemen. Ik kan me inbeelden dat je waarschijnlijk nooit gedacht hebt dat die systemen zo lang zouden meegaan, of dat er zelfs nog systemen zijn die waarschijnlijk nog draaien vandaag, dat je nog aan... Allee, dat je dacht van die technologie had binnen 10 jaar vervangen zijn.
Oh, dat klopt. Allee, ik ga 2 noemen, hè. COBOL draait nog steeds. Mm-hmm. Assembler. Je garandeert dat je in banken hier en daar nog assemblerroutines vindt. Ja. IDMS en IMS. Nog restanten. Absoluut. Ja?
Ja. Ik heb er zelf nog mee gewerkt een paar jaar geleden.
Ah ja, tuurlijk.
En dat ik echt dacht, want die 3270-terminal inclusief, allee, de client ruikt nu wel als een Windows-programma, maar het is hetzelfde. Hè? Het is ook gewoon een thin-client-systeem, zoals dat je zei.
Ja.
En ik had echt het gevoel van, mannetjes, waar ben ik hier terechtgekomen? Zelfs met sequence-files en alles, hè? Als databank ergens op tape. Ach. Dus ja. En COBOL-code en Fortran-code. Dus wel uitdagend voor... je denkt, ik ken toch wat programmeertalen en dan kom je plots daar terecht. Ja, uniek, dat wel.
Ja, ja,
maar het bestaat nog steeds.
Ja, de structuur zit er wel in, hè, die COBOL-taal. Je kunt zeggen wat je wilt. Ik heb er ook nog in geprogrammeerd. Dat is wel een heel robuuste taal. Hè. Was niet ja. Mensen konden dat perfect overnemen. Je kon van team switchen en die mensen konden perfect verder werken in die COBOL-taal.
Zeg, en Fortran wordt vandaag ook nog gebruikt. Hè? Guido, dat weet je ook in AI, veel Python en R-packages, dat daar nog ergens Fortran onder zit.
Klopt,
ook in veel gevallen. Dus ja.
Klopt.
Heb je nog geen uitnodiging gekregen, Guido, om zo terug mee te helpen aan bepaalde systemen, dat ze zeggen? Jij hebt waarschijnlijk daar nog in gewerkt, wilt je naar midden? Want dat hoor je dikwijls, dat mensen die de oudere generatie zeggen van, maar die kan waarschijnlijk nog in dat en dat programmeren, die kan misschien nog wel analyseren wat er niet fout is gelopen.
Kan wel, veel geld verdienen.
Wel, ja. Eens ik in het woonzorgcentrum ga zitten, ga ik me wel kandidaat stellen. Ja, gewoon mee bezig te houden.
Maar ze gaan misschien vragen, kunt jij van thuis werken?
Ja, maar dat kan ik wel, hè. Nee, maar ja, we lachen ermee, maar let op, hè. Maar heel veel, hoe vaak dat ik nu zeg van nihil novis sub soli, hè. Er is niks nieuws onder de zon, hè.
Mm-hmm.
Kijk zelfs vandaag naar AI. Kijk naar die neurale netwerken. Ja, dat bestond in de jaren 90 ook. Alleen hadden we toen niet nog de data, nog de computerpower.
Ja.
Maar veel van de dingen die wij vandaag gebruiken
het
en waar we geweldig vinden, zijn 20, 30 jaar oud, hè. Men beseft dat niet.
Ik heb op Universiteit Hasselt in 1990 hebben wij... in Hasselt hadden ze programmatie voor neurale netwerken. Dat was toen... waanzin om te doen, maar dat was iets van, amai, bestaat dat effectief? Wij dachten dat dat uit de boekjes was, maar dat dat effectief in het echt bestond, dat je daarmee kon doen. Oké, dat was natuurlijk baby steps, maar toch. Dus inderdaad, dat klopt, Guido, wat je zegt, dat bestond toen al. En ja, natuurlijk, nu zijn we 30 jaar verder en toch, nu pas begint dat zich door te zetten. Heb ik de indruk.
Maar dat heeft een reden, hè. We hebben vandaag en de data en de computerpower, hè. Dat hadden we vroeger niet. Hè? Dan alles moest binnen de 512k blijven. Hè?
Ja.
En geen GPU's. Hè? Dus...
Ja. Nee.
Maar het is eigenlijk... Allee, als je mij zou vragen, wat is uw grootste frustratie in IT?
Mm-hmm.
Ja, ik ga nu heel streng zijn. Hè? Vaak de mediocriteit of het gemak waarmee mensen knoeien. Ja? Niet de tijd nemen... En dat is van alle tijden, hè? Dat is altijd zo geweest. Hè? Om na te denken over een goede structuur, ja? Over onderhoudbaarheid, over, ja? Dat is wat mij frustreert. Data is altijd stiefmoederlijk behandeld geweest en daar dragen we dus vandaag zware consequenties aan vandaag.
Mm-hmm.
Maar beter toch, maar niet. Het moet allemaal gemakkelijk zijn. Een developer moet snel kunnen gaan en een developer moet niet kunnen nadenken, zeg maar vaak. Maar
mm-hmm.
Ja, dat vind ik fout. Omdat
dus al die low-code platformen en al die no-code platformen, dan denk je van, oh, heavens.
Kijk, hè, voor mij die low-code en die no-code, ja, dat noem... Je mag daar wegwerpsoftware mee maken. En dat is positief bedoeld. Wegwerpsoftware is software waarvan je weet van, kijk, over 1 of 2 jaar moet die toch herschreven worden. En dat zit dan vooral aan de user-interactiekant. De manier waarop we met gebruikers omgaan, ja, evolueert dermate dat ik geen probleem heb om die user-interactie in low-code te schrijven. Maar de achterliggende logica, de achterliggende business, die zou toch wel zeer stabiel moeten zijn, vind ik. En dan kom je bij API's terecht en een hele mooie uitspraak van 5 jaar geleden van Gartner was: people change from app, not from service. Dat is verdomme iets om over na te denken, hè. We moeten stabiele services hebben en volatiele user interfaces.
Maar Guido, hoe is het dan fout gelopen? Eigenlijk, vroeger was alles vrij... in het begin met mainframe en dergelijke was alles vrij strikt gereglementeerd, bij wijze van spreken. Van, zo moet je met data omgaan, zo moet dat bekeken worden. Integriteit is belangrijk, het testen van de input, testen van tijdens de outputs. Waar is het fout gelopen? Waar denk je, volgens jou, waar is het dan... dat men het gaan beginnen beschouwen als een soort wegwerpdata, of dat men het minder... is dat met het verlaten van de mainframe? Is daar beginnen fout lopen?
Ik denk effectief... Dat is misschien wel een goeie wat je daar geeft, Mark. Het wegvallen van de mainframe maakt dat je dus ging van een zeer centraal beheerde omgeving. Ja?
En data.
Als je dan ging naar client-server, ja, dan begon zich dat al een beetje te verspreiden. Allee, dus die verantwoordelijkheden verdwenen. En dat is het spijtige natuurlijk, met de komst van Unix. Ja, de beste manier om nieuwe technologie in te voeren is te onderwijzen aan de universiteit. Met alle respect voor jou, Seppe, maar de toekomstige CIO's zitten aan de universiteit vandaag, hè. Dus als je die vandaag iets leert, dan gaan die dat over een willen implementeren. Hè? Die vinden de rest ook maar al een bucht. Ik denk ook de snelheid waarmee dingen moesten gebouwd worden. Ook als je kijkt wat we vroeger programmeerden als één bepaald proces van het bedrijf. En dan nog een proces en nog een proces en dan zijn we dan elkaar beginnen breien. Vandaag zitten we in een situatie waar we... het bedrijf moeten gaan automatiseren, maar ook de interactie met klanten. Dus onze klanten, moet ik het zeggen, focus is gigantisch verbreed. En dan moet het nog een keer allemaal snel gaan. Ja, en snelheid en kwaliteit gaan niet altijd samen. Hè?
Nee.
Good, fast and cheap, pick any tool.
Voilà, en dan, we hebben het net ook gezegd, Seppe... ik erger mij als ik aanbiedingen zie van... we maken van u een informaticus op 3 maanden tijd. Dan denk ik van, ja, ik voel mij eigenlijk gescandaleerd.
Maar dat ziet geen AI nu ook al, hè, Guido?
Ja?
Summer school, machine learning, 2 weken, baf, baf, baf... en je kunt meepraten met de grote jongens. Dat is net hetzelfde, hè?
Dat klopt. En dat is nefast, hè? En dat gaat zich tegen AI keren, hè? Je laat dat zien, hè?
Dat begint al, ja. Want dan gaan die mensen gaan werken in een bedrijf, ze hangen hoge woorden op, en dan na een jaar, 2 jaar, zegt management, ja, het heeft toch niet opgeleverd.
Exact.
Mm. En dat is met IT net zo.
We zijn net Stettler en Waldorf eigenlijk, hè?
Ja, een beetje wel. Maar het is wel waar. Maar is het ook niet een beetje de management gerelateerd, van waterfall is outdated, alles moet agile, lean, snelle prototypes worden... heeft het daar ook niet wat mee te maken? Want IT'ers nemen hun tijd niet meer, maar het is misschien ook een kwestie dat ze de tijd gewoon weg niet meer krijgen om het te doen.
Maar kijk, het is goed te doen. Het is altijd hetzelfde, hè? Wat je ook doet, als je dat goed toepast. Pas op, waterfall, effectief, begrijp dat is niet meer van deze tijd. Maar als je een zware implementatie moet doen van een of ander pakket, dat ga je niet agile doen, hè?
Dat gaat niet lukken. Hè?
Dat gaat niet lukken. Hè? Dus het is altijd een combinatie van waterfall en agile. Maar goed, als je agile beleidt als een religie, ja, dan ben je fout bezig. Ik ken iemand die stond met een boek te zwaaien over agile. Van kijk, hier staat alles in en dit gaan we doen. En data is niet meer belangrijk. Zeker. Ja, kijk, dan...
De weekly stand-up, hè?
Ja, ach man. Nee. Zolang dat we een religie beginnen beleiden, van het moment dat je een religie begint te beleiden, zit je fout.
Er is maar één God en geen andere God zult gaan bidden.
Ja.
Maar is daardoor niet de focus op de data een beetje verloren gaan? Ik heb de indruk soms, als ik kijk vandaag hoe dat toepassing wordt gemaakt, is de user experience belangrijker dan de data, heb ik soms de indruk.
Dan, dus we moeten die uit elkaar halen, hè? Klopt wat dat gezegd? Mm. Absoluut.
Ja.
Maar de user experience moet een goede zijn, maar de service achter, aan de binnenkant moet er nog beter zijn.
Ja. Het doet me denken een beetje aan de e-commerce periode, waarbij dat, de front website zeer mooi en fancy was, maar de back-office nog altijd eigenlijk volledig manueel liep. Dat er niks had omheen, maar men dacht van, amai, dat is een fantastisch volledig geautomatiseerd bedrijf, maar eigenlijk klopt dat voor geen meter. En ik zie soms ook wel de disconnect inderdaad tussen data en op de plaatsen, de meest onmogelijke plaatsen waar dat zeer kritische data staat, dat staan, ik zeg niet centraal, dat hoeft niet voor mij, maar je moet wel het concept van de authentieke bron, er kan maar één master database zijn voor een bepaald type data, dat wordt compleet op de hoop gegooid. Iedereen heeft zijn eigen databronnen. En dat is het einde van een bedrijf, denk ik, of van de onafhankelijkheid van bepaalde mensen of groepen in een bedrijf. Want die krijgen om duur controle. Ik heb een bedrijf, ik ga de naam niet noemen, waarbij het hele bedrijf afhankelijk was van één persoon die eigenlijk de kritische applicatie beheerde voor dat bedrijf. En die had alle macht in haar handen. Het was nog een vrouw. En die heeft dat... Ja, heel haar carrière volhouden. Ze kon die niet wegdoen. Die was zo... Omdat die dan zei van... Oké, ik heb dat zodanig gepersonaliseerd en ik alleen weet dat. Dus dat is een risico. Maar dat is een extreem risico. Maar anderzijds zit je nu ook de versplintering van informatiehubjes en databankjes overal. En ik denk dat dat een zeer kwaadaardige evolutie is in zeker grotere organisaties. Maar ik weet niet, Guido, heb jij dat ook zo ervaren, die versplintering van data?
Maar ja. Van het ogenblik dat je developers laat beslissen van welke data ze op welke manier bijhouden, ja, en ze praten niet met elkaar, twee teams, heb je het? Heb je vragen? Ja. Ja,
en dan zegt de eindgebruiker misschien, goh, ik werk er niet graag mee, ik ga gewoon zelf een Excel maken en ik begin zelf met mijn eigen data.
Komt er ook nog een keer bij.
Ja.
Maar let op, hè. Ik zei daarnet, nihil nois op soli, of de geschiedenis herhaalt zich. Ik zie vandaag identiek hetzelfde gebeuren in de markt, met al dat gedoe van kluizen, hè. Een kluis hier, een kluis daar, een kluis hier. Wat stik ik in welke kluis? Ik heb een kluis bij de bank, ik heb de kluis bij de notaris, ik heb een kluis hier. Ja, binnenkort, Vlaanderen is bezig met kluizen. Op den duur heb ik als burger zoveel kluizen, dat ik niet meer weet wat in welke kluis zit. Hè?
Ja.
En dat is eigenlijk hetzelfde patroon. Hè? We gaan terug naar hetzelfde patroon.
Het is al een hele opgave om tussen, wat is het allemaal, Dockler en e-box en wat is het allemaal, uw weg te vinden en It's Me en 50 verschillende authenticatie-apps. Het is verschrikkelijk gewoon.
Dus, allee, dat is hetzelfde patroon, hè. Iedereen vindt dat die data bij hem horen en dat hij de owner is van die data.
En dat hij ook de originele master informatie beheert. Terwijl het is waanzin, hè. Sommige versplinteringen, regionaliseringen zijn... zeer dure IT-projecten geworden, met als uitkomst dat men zelfs niet enkel regionaliseert, maar dat het oude archief niemand wil overnemen, dat oude archief blijft bestaan ten eeuwige dagen. Dus eigenlijk, van een versplintering of opsplitsing, krijg je eigenlijk het oude systeem plus de versplinteringen gecombineerd.
Absoluut. Ook omdat men vaak de investering niet wil doen, om het een keer te goed te zetten, maar ook, ik heb dat nu ook onder gezien, het goed zetten kost ook handenvol geld, hè.
Ja, het is dat, want wij praten hier als drie IT'ers, maar iemand uit de business zal zeggen, oké, die persoon belooft mij quick value, 100 nieuwe klanten per maand met dit leuke systeem, en jij zit weer te zagen over die data die niet goed zit, maar wat gaat het mij opbrengen? En die tegenwind, dat is hetgene dat ons altijd parten heeft gespeeld. Ja. Elke keer dat wij ergens zeggen, ja, maar jongen, zullen kwaliteit als een risico... Ja, zo belangrijk is het toch niet? Totdat het dan echt valikant fout loopt ergens. En dan natuurlijk, we hadden erin moeten investeren. Of iets zoals de GDPR komt eraan en dan is het plots alle hens aan dek. Waar zit al die data die wij hier hebben? Maar het is altijd te laat, hè.
Ja.
Want op dat vlak, Guido, vraag ik mij af, kwaliteit van data, we hebben nog gesproken over integriteit, maar ben je dat veel tegenkomen? Wanneer was dat voor jou de eerste belevenis van, dat is wel een belangrijk thema?
Dat is bij mij beginnen meer dan kriebelen, pijn doen, zou ik zeggen.
Mm-hmm.
Van het moment dat de developers geen SQL meer moesten kennen. Van het moment dat dus die Hibernate-achtige patronen begonnen ontstaan. Want plots moest men niet meer nadenken.
Oei.
Ja, maar het is zo. Maar man, in mijn tijd, hè. Ik heb prachtige tijden meegemaakt in de jaren 80. Toen waren de DBA's. Ja, de DBA die vandaag ergens... Die je moet gaan zoeken in de catacomben van een bedrijf. Hè?
In de kelder.
Maar die mannen, dat waren toen... Dat waren de kings van het bedrijf, hè.
Ja.
En wij
ja.
organiseerden daar dus internationale conferenties mee. Met fonteinen vol champagne, hè. Maar ik lach niet in Casino van Montreux, absoluut. Ik zie het nog altijd voor me.
Ja, nee, maar inderdaad, DBA's waren toen de master of the universe. Ja. Zonder hun kon je de data niet unlocken, kon je geen change doen, kon je niks toevoegen. Zij waren master, dat klopt.
En er werd niks gestockeerd. Strategische informatie werd niet gestockeerd zonder dat via de DBA of DBA-team of DBO, hoe je het ook wil noemen, ja, passeerde. Je moest ook op voorhand... Zeggen van, dit is het datummodel dat we gaan gebruiken. Ik weet wel dat het niet meer van deze tijd is, maar de waarde ligt ergens in het midden. Maar vandaag is zo, een developer denkt van, ik heb dat nodig. We gaan er een kolomje van maken. Kijk, ik ga niet zeggen waar, maar ik ken een bedrijf waar ze op een bepaald moment het maximum van 256 kolommen van één tabel hebben overschreden. En hebben ze nog een tabel naast gezet. Man. Of dat je dezelfde data vindt onder een andere naam. Dus verschillende semantiek voor verschillende namen voor dezelfde betekenis. Nog erger, ik heb structuren gezien waarbij afhankelijk van de waarde in de ene kolom betekende de andere kolom semantisch iets anders. Ja, en dan kreeg je zo van die performanceproblemen, want dan had iemand in de plaats van een eenvoudige select te doen, las die ganse tabel binnen in zijn memory en begon je daar zijn selecties op te doen.
Zeker als je Hibernate gebruikt hebt, de prijzen dan.
Man. Breek me een bek niet open.
Zeg, maar Guido, we hebben al die data in de organisatie. Waarom kunnen wij niks doen met big data of zo?
Dat is de grote,
belofte.
Maar data... Je moet niet van de data vertrekken, vind ik. Je moet vertrekken van de uitdaging. Ja, met big data kan je heel veel doen. Kan je prachtige dingen doen. Echt waar. Maar zeggen van, we hebben die data, wat kunnen we daarmee doen? Ik zou het anders doen. Ik zou eerst business-wise zeggen van, wat als we dit zouden kunnen doen, iets wat we nog nooit gedaan hebben. Ja? Maar wat wel zinvol zou zijn, dat we zouden hebben. Ja, bij VDAB, mijn laatste jaar van mijn loopbaan. Wat als we matching zouden kunnen doen met AI? Ja, dan gaat het wel vanuit AI. Of wat als we mensen zouden kunnen zeggen van, kijk, dit zijn de beroepen die je zou kunnen uitoefenen. Wat als we dat zouden kunnen doen? Dat kan je programmatorisch niet regelen, dat kan niet. Ja, dat is te complex. Dus met andere woorden, zoek geen use cases, maar zoek een uitdaging. En als je zegt van, dat is een goed idee, dan komt de vraag van,
hoe doen we dat?
Welke data hebben we in huis die daar zou kunnen bijdragen? En dan ga je verschieten hoeveel data dat je hebt en waar die zit. Mm-hmm. En misschien ook van, welke data zouden we nog graag hebben en moeten we elders gaan halen? En dan kom je tot, naar mijn gevoel dan, naar mijn ervaring, tot het juiste gebruik van big data. Dus zeg niet van, kijk eens welke data dat we hebben, wat kunnen we daarmee doen? Ja, dat kan misschien inspirerend zijn. Maar vertrek alsjeblieft eerst van de purpose, van de uitdaging. Ga dan kijken van welke data hebben we. Ja, en ziet dat je dan de goede mensen hebt ook natuurlijk, hè?
Ja, volledig mee eens. Maar het gaat wel heel vaak missen in heel veel organisaties.
Maar waarom? Men is gewoon aan het spelen.
Ja, dat is waar. En budgetten proberen te krijgen, hè, en zo. Dus,
ach, man.
Maar heeft dat ook niet te maken, Guido, met het feit dat IT was vroeger ook wel een stuk oppermachtig in de automatisering? Hè? Dat als er geautomatiseerde data of proces moest zijn, was dat het IT-departement of DP, het Data Processing Department. Nee. Terwijl, nu kan gelijk wie... in gelijk wel departement gewoon naar de buitenwereld gaan en daar een tooltje activeren of een service of gelijk wat. En zonder dat IT het zelfs weet, gewoon bezig zijn met automatisering zonder goed te beseffen wat de gevolgen zijn naar op lange termijn. Hè, naar de waar staat de data, wat moeten wij doen, integratie is allemaal niet bezorgd. Tot het een keer ontploft natuurlijk, tot de integratievraag komt. En dan moeten ze toch gaan bedelen bij IT. Of net omgekeerd, zeer arrogant zijn, allee, regelt dat, want jullie zijn de specialisten, connecteer dan een keer met onze boekhouding.
Maar dan hebben we het over corporate governance, hè.
Ja.
Sta je dat toe of sta je niet toe? Sta je toe
waar is daar
dat,
fout?
Dat mensen met een kredietkaart software downloaden of gebruiken? Sta je toe dat die in de cloud gaan en daar dan zonder enige GDPR-kennis of wat dan ook data gaan zetten? Dan zit je met corporate governance. En dan moet je dicht timmeren.
En is dat iets dat, moet ik zeggen, is dat met de komst van het internet fout gelopen of is dat met de komst van de services fout gelopen?
Goh, nee, ik denk dat dat... Je kan moeilijk spreken over fout lopen, want vaak zijn het toepassingen die die mensen dan downloaden en gebruiken, ja? Zijn die aan zich wel fit for purpose, mm-hmm. Maar denken ze niet na over de ganse integratieproblematiek, ja?
Ja.
En ja, dan moet je dat gewoon dichttimmeren. Nu, ja, je houdt de markt niet tegen, hè? We moeten alleen zien dat we zinvol gebruik maken van de mogelijkheden die de markt biedt. En ik vind wel dat wij als IT niet te conservatief moeten zijn, ook niet.
Mm, ja? Klopt, ja.
En juist. Als ze een probleem hebben, dat we daar moeten naar kijken en zien, kunnen we daar een oplossing voor bedenken. Ook, maar ja.
Ja, 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 volledig mee eens, ja.
Ja.
Maar ja,
absoluut.
Dan krijg je natuurlijk ook...
Het mag geen machtsspel worden van IT, waarbij dat je moet gaan langsgaan en gaan op je knieën bedelen. Mag ik alsjeblieft dit doen of deze software? En dat de almachtige IT gaat beslissen wat dat wel of niet mag. Dat is ook niet ideaal. Hè? Dus.
Nee.
Dus het is ook een stukje cultuur. Het is niet enkel corporate governance. Het is ook iets te maken met de cultuur in de organisatie en de perceptie van de slagkracht van IT... om dat het wordt aanvaard of niet aanvaard, of dat mensen shadow IT, of we noemen het business managed IT, noemen ze dat tegenwoordig al, gaan tegenkomen. Hè? Dat de business zelf zegt van, ja, kijk, we gaan het zelf wel oplossen, want met jullie gaat het niet. Of omgekeerd te zeggen, ja, nee, jullie lossen het op, maar wel met heel strikte regels en verwachtingen.
Dat gaat altijd een strijd zijn, omdat je zit met een bouwheer en een aannemer. Het probleem is dat we niet met één bouwheer zitten, maar met 10 bouwheren die allemaal hun zeg willen hebben. Ja. Ja, en als aannemer kan je kan geen 10 bouwheren tegelijkertijd dienen om hetzelfde gebouw te dienen. En dat is vaak ook... Mm-hmm. Allee, om het nu even naar een heel oude term te brengen, business en IT alignment, werd alleen als er eerst business en business alignment is. Want wat gebeurt er vandaag? Allee, en nu ga ik IT echt verdedigen... Je hebt departement A, praat met business, praat met IT. Departement business, departement B, praat met IT. En C en D en E. En die hebben allemaal hun eisen en wensen. Die komen allemaal binnen bij IT. En die moeten dan maar die processen op elkaar zien af te stemmen. Nee, ja, mannetjes. Business, kom. Mee aan de werktafel. Jullie gaan eerst beslissen zelf hoe jullie gaan stroomlijnen. Dat is niet mijn verantwoordelijkheid als IT om dat te doen. Dus business IT alignment of business IT fusion werd enkel en alleen als business zich ook eerst gaat aligneren, onderling. En wij kunnen daarbij helpen met onze technieken.
Ja, klopt.
God, dat is iets wat ik al lang predik, maar ja, soms voel je een roepende in de woestijn, nietwaar?
Ja, want het heeft ook veel te maken, ook zoals net gezegd, met budgetten en met de ervaringen uit het verleden en de mensen zelf. Hè? Want als in een bedrijf een nieuwe persoon komt, die heeft meestal ook nieuwe ideeën of er komt een nieuwe directeur die wordt aangesteld van buitenaf en die heeft in zijn vorig bedrijf dat meegedaan en dat is het nec plus ultra en die wil dat per se gaan doorstampen zo vlug mogelijk om te wijzen dat hij gelijk heeft. En dat creëert dan een zekere spanningsveld, niet enkel met de andere departementen, hier zoals gezegd, maar ook met IT en met leveranciers en dergelijke meer. En je krijgt onmogelijke opdrachten. Vandaar ook de oneindig aantal grappen over IT-projecten, waarbij je... Ja.
Ja, maar en de bouw, sorry hè, als je begint te bouwen, hè, iedereen aanvaardt dat je altijd 30% meer gaat betalen. Zelfs al budgeteer je 30% meer, je eindigt met 30% meer dan je budgeteert dat. In IT en ditto. Waarom? Omdat er aan code route komen er nog dingen naar boven. Maar vandaar ook dat ik zeg van, jongens, uw requirements, steek ze wat... Nee, ik hoef ze niet. Ik hoef geen requirements te hebben. Ja, requirements management, vergeet het. Ja, waarom? Omdat, wat is een requirement? Een requirement is een uitdrukking van een oplossing voor een probleem. Als ik dit heb, dan is mijn probleem opgelost. Dat is een requirement. Ja, wat je dan ziet, is dat mensen 30% dingen vragen die niet echt nodig zijn, ja, en 30% vergeten. Dus wat moeten wij als IT doen, is vragen van, nee, uw requirements, dat interesseert mij op dit ogenblik niet. Zeg me eerst, wat is uw probleem? Wat wil je bereiken? En om dan wetenschappelijk te zeggen van, welk proces wil je verbeteren? Ja. En eens dat je het probleem samen doorgrondt, dan kan je de requirements neerschrijven van je applicatie of wat je wil bereiken. Maar...
Ja, IT moet wat meer leren denken in termen van bedrijfsprocessen en de businessmensen moeten soms wat meer leren denken in termen van gegevens en data en integratie.
Ja, volledig akkoord.
Ja, dat is waar wat je zegt. Volledig mee eens ook.
Maar en als je dat doet, dan werkt dat, hè. Ik moet zeggen, bij VDAB heb ik samen met mijn team, heb ik businessproces denken erin geramd, hè. Omdat het was altijd requirement. Op een bepaald moment heb ik gezegd tegen mijn team, zeg, jongens, jullie moeten eerst het proces in kaart brengen.
En hoe heb je dat gedaan? Heb je tips? Vereist dat enkel een sterke verlichte geest om dat erin te rammen? Of het ook van andere zaken af?
Ik heb zelf mijn team kunnen samenstellen bij VDAB, ja. En dat heeft grote voordelen. Je kiest dan echt, allee, ik denk wel dat ik gedaan heb, echt goede mensen, ja, toppers, ja, goede mensen. Die ook in die aanpak geloven. En die dan ook naar de business durven stappen en zeggen van, business, maar wacht eens even. We willen eerst even zien, wat is uw proces? En verdomme, in het begin is dat moeilijk, hè. Want ze kennen het proces niet.
Nee, dan blijkt dat ze hun eigen requirements niet kennen en hun eigen proces eigenlijk niet kennen, hè.
Exact.
Ja. Maar, ja, dat is pijnlijk, hè, vaak.
Ja, maar, dat is pijnlijk. Maar een keer als ze beginnen te beseffen van, ja, eigenlijk als we van het proces beginnen denken...
Dan denken ze mee.
Dan denken ze mee. Ja. Het is niet moeilijk, hoor.
Het ligt aan de mensen, hè.
Ja, en dan kan je nog agile werken, hè.
Ja, dan lukt dat wel, natuurlijk, ja. Ja, als het geen religie is, maar gewoon een werkwijze.
Ja, voilà, dat denk ik dus ook. En dan zal je zien van, hey, nee, wacht even, nu gaan we even in een watervalmode, want voordat we dat kunnen doen, moeten we eerst wel dat doen, hè.
Ja, het prototype heeft daar nut bewezen. We weten nu welke richting we willen uitgaan, nu gaan we even doordoen. Ja, inderdaad.
Hetzelfde, dat doet me denken aan een mooie uitspraak die ik ooit gehoord heb, proof of concepts, ja. Op een bepaald moment heb ik gezegd, ik doe geen proof of concepts meer. Ik wil dat niet meer, als directeur dan, hè. Waarom niet? Omdat, en dat is een mooie uitspraak, a proof of concept never fails, but it also never scales. En dat is waar. Als mensen een proof of concept willen doen of een prototype, dan zie je, het werkt. Het kan.
Het is altijd een succes.
Altijd, altijd. Maar dan de volgende stap zetten, ja. En dan komen er nog nieuwe ideeën bij. Ik heb gezegd van, ik wil geen proof of concepts meer. Ik wil eerst zien wat je echt uiteindelijk wil bereiken.
En dan een tweede proof of concept. En dan een minimum viable product. En dan moet het effectief gebouwd worden. En dan zet iedereen een stap achteruit, want dan wil plot niemand zich meer committen natuurlijk. Hè. Dus de grootste leugen die wij eigenlijk verkopen als IT'ers, is dat wij architecten zouden hebben in ons domein. Want een architect in het oude Rome, als je een aquaduct bouwde, dan moest je eronder gaan leven, hè. Dus je kon maar zien dat die aquaduct dat die recht bleef staan. En als IT'er, je bent vaak niet eens afhankelijk van je eigen systeem, want je kunt achteraf altijd zeggen, god, dit was onvoorzien, of dat was niet één van uw requirements. Hè. Oh, het feit dat we naar 1000 gebruikers moesten gaan, je hebt dat niet als requirement opgelijst. Dus dat is al zo'n drogreden dan. Maar het tweede is dat wij geen architecten zijn. Wij starten nooit van fundamenten en bouwen iets goed op. Wij zijn eigenlijk tuiniers in een jungle. En heel af en toe snijden we iets af, maar meestal planten wij dingen bij bovenop elkaar en hebben een totale wildgroei.
Ik vind dat een hele mooie...
Dus Guido, hoe kijk jij naar architecten eigenlijk? Dat is de IT-architect of de...
De visioman.
Ja. Ja. Hoe zie jij dat? Ja. Hoe heb jij dat ervaren?
Architecten zijn gigantisch belangrijk. Ja? Dat zijn mensen die nadenken van hoe gaan we het doen om stabiliteit te krijgen. Ja? Op voorhand nadenken. Architectuur is nadenken voordat je iets doet. Is formeel de zaken vastleggen. En daar komt dan uw visio naar boven. Ja? Formeel betekent dat je gaat modelleren.
Als je de modelleertaal snappen, hè, want dat was wel belangrijk. Ja.
Voilà, absoluut. Ja. Ja, maar nee.
Want ik heb er veel andere in zien ook.
Ja, nee, als je niet kan modelleren, en let op, er is een verschil tussen iemand die data modelleert en iemand die infrastructuur modelleert.
Ja, absoluut.
Hè? Dat zijn twee verschillende jobs, hè. Maar, en ook softwarearchitectuur is ook anders. Maar ik ben van oordeel dat een architect, die moet een tekening kunnen maken. Want die tekening is formeel. En iedereen die naar die tekening kijkt, die ziet hetzelfde. En als je teksten schrijft, dan ziet iedereen iets anders.
En geen discussie, want het is een formele, beschrijvende taal. Dus, maar exact. Dat vereist ook weer het juiste type van mensen die dat beseffen dat juist de toegevoegde waarde is van architectuur en dat het niet gewoon tekenen is in paint. Hè?
Dat is zo. Nu, sommige architecten, ik moet er eerlijk in zijn, zetten zich in een ivoren toren. Ja, ja. Hè? Dus als je zegt, een architect moet onder zijn viaduct gaan wonen, ik vind dat een schitterende beeld. Ja? Een architect die zegt van, we gaan het zo bouwen en men volgt hem en het systeem stort in, is hij verantwoordelijk. Mm-hmm. Hè? Ja, ik vind dat ook. Architectuur is ook verantwoordelijkheid. Hè? En het is niet zomaar regeltjes
opdwingen aan anderen.
Declareren. Ja. Hè?
Maar als je dan kijkt naar de standaarden, lijkt een toga of zo, dan merk je toch wel dat een beetje blijven hangen is in een bepaalde manier van denken die anno 2021 misschien toch wat factoren ontbreekt, heb ik de indruk. Als ik praat met mensen die dat volgen, zeggen ze ja, het is dat nog de standaard, maar het is de enige die we hebben, want als je kijkt naar enterprise architectuur, het enige wat tegenkomt is TOGAF. That's it.
Maar ja, hoe oud is TOGAF?
Te oud.
En hoor je, ik hoor terug religie.
Ja,
ja, inderdaad. TOGAF-religie met certificaties en een hele opleidingswereld daaromtrent.
Dat werkt
en
niet.
Nee.
En ik denk, als je kijkt naar een aantal manieren van werken, dat je, moet er dan één manier van architectuurbedrijven zijn? Weet je, ik ben ervan afgestapt. Als ik mensen heb die mij kunnen helpen om op een formele manier dingen te documenteren, ervoor te zorgen dat er goede regels zijn volgens de welke we gaan bouwen of verbouwen. Ja? Mm-hmm. Dat we dingen kunnen opzetten. Dan denk ik aan infrastructuurarchitectuur, data-architectuur, business-architectuur, idem dito. Business-architectuur, idem dito. Ja, van het moment dat ze formeel bezig zijn, ben ik al blij. Ja? En dan mag het visio zijn, dan moet het geen Spark zijn. Ik ben voor Sparks-achtige toestanden, daar niet van. Hè? Maar Eerst en vooral. Maar ja, als je een huis bouwt, dan worden toch ook plannen gemaakt. En tegen business zeg ik altijd van, ja kijk, als je een huis gaat bouwen, dan aanvaard jij dat je een plan, een basisplan, kunt lezen. Ah ja, natuurlijk. Alhoewel, ik verwacht van business dat ze bijvoorbeeld een businessproces kunnen lezen. Ik zal ze dat wel leren. Geen een BPMN 2.0 met al die toestanden, hè?
Nee. Maar Guido, daar haal je een heel, heel goed punt aan. Als je kijkt naar de bouwsector en de mensen die designs maken, dingen, die plannen zijn beschikbaar voor elke architect ter wereld, bij wijze van spreken.
Ja.
Hoe kan het in godsnaam mogelijk zijn dat er misschien briljante IT-architectuur plannen bestaan, maar die niet gedeeld worden. Als ik kijk, inderdaad, daar gaat de vergelijking niet op met de bouwsector. Hè. In de bouwsector, als jij het plan wil zien van het Louvre of van het MAS, die kunt jij raadplegen in de gemeente, je kunt die aan opvragen en je kunt exact zien hoe een architect dat gemaakt heeft en zegt van, briljant, schitterend. Is dat ook niet een gemis dat we ons niet kunnen inspireren op briljante IT-architectuurschema's?
Ik vind dat een schitterende opmerking, Mark. En we zouden dat moeten doen. Maar in IT zitten we met het not invented here syndroom.
Ja. Ja.
Ik kan dat ook. Of ik kan dat beter. Ik heb wel vaak gehoord, hè. Dat een prachtige oplossing komt van, nee, wij kunnen dat ook programmeren, of wij kunnen dat beter. Of wij doen dat ook. We hebben dat ook. Ach, man.
Of Guido, ons bedrijf is uniek. We hebben geen inspiratie in andere bedrijven. De boekhouding... Nee, onze boekhouding is uniek.
Oh, ja. Onze data is uniek.
Ach, man. Ja.
En dan stopt... Nee, dat is een ergernis dat ik denk van... Tja, oké, architectuur is een belangrijk component. Ik deel volledig jouw mening. Dat is de fundamenten, hè, de vertaalslag. En ik denk ook in het kader van architectuur, het is de vertaalslag tussen wat de bouwheer wenst en wat er technisch moet gebeuren, dat ook solide is. Zoals gezegd, Seppe, je moet eronder kunnen bouwen. Die aquaduct mag niet aan elkaar storten. Dus dat moet ook sound zijn. Daar kijkt naar een architect die dat berekent. Die zegt van, kijk, als dat is, is dat in orde. Maar in IT, ofwel heb je te veel. Ik heb projecten weten mislukken omdat er 3-4 architecten op zaten. Ja, dat is ook een disaster, ja. Want die praten elkaar tegen. Maar als je geen hebt, of je hebt iemand die zegt van... Ik moet dat leren en cours de route, want ik heb geen schema's, ik heb geen
blauwdrukken... Dat is geen architect, sorry.
...waar ik mij kan op inspireren. Ja, maar je merkt heel duidelijk dat daar wereldwijd, en ook zelfs binnen die sector, iedereen krijgt wel de manier van... Maar krijgt dat niet. En dan mis ik bij heel veel van die religies dat zeggen hoe dat je het moet doen. Maar als je zegt van, toen ben ik keer in de praktijk.
Maar dat dan is een kwestie van ervaring. Omdat er zijn veel mensen met ervaringen die kunnen zeggen: ja, maar pas daarop en trap niet in die val en laat u niet meeslepen door dat. En dan mis je misschien toch ook wel een beetje is die kennisdeling. Hè?
Niet alleen die kennisdeling. Want die mensen zijn klaar. Ik ken een stuk of 2-3 echt top technical architecten. Echt top technical architecten. Die ook vandaag met hun handen in het haar zitten en zeggen van, wat is er allemaal aan het gebeuren? Ja. Men flanst er maar op los. Ja. En die voorspellen dat er dingen gaan fout lopen. Nee. En ja...
Ja, als je wel ziet dat bij Microsoft, Exchange gaat fout, bij grote systemen, men ziet meer failures, hè? Men ziet ook meer systemen die eruit vliegen, dat je denkt van, dat zou toch in theorie niet
mogen. Ja, maar Microsoft
mogen.
Heeft altijd al veiligheidsproblemen gehad. Het verschil is dat vandaag elke PC met elkaar verbonden is. Dus als er een veiligheidslek is nu, is de impact veel groter. Als er een fout is, is de impact veel groter. Je hebt minder black swans in IT, ja. Maar als er eentje is, dan is de schade altijd des te groter.
Ja.
Ja, maar ik denk ook dat het wel een stuk te maken heeft met de fundamenten en het goed uitdenken en de tijd krijgen ook, hè, Guido, om het uit te tekenen en te testen en te laten challengen door mensen en zien van oké, kan het tegen een stootje of niet. En je begint te merken dat zelfs in grote organisaties, ja, dat men begint zaken te tolereren die misschien vroeger niet tolereerbaar waren. Inderdaad.
En ook langs businesskant moet men ook keuzes durven maken. Ik heb het meegemaakt dat men zei van, dit is heel belangrijk, oké, dat wordt op de lange baan geschoven. En na 6 maanden zei men zelf van, ja, eigenlijk, nee, we hebben het niet echt nodig. Wat eerst super dringend was, iets dat vandaag super dringend is en over 6 maanden niet meer nodig is, dat klopt niet.
Nee.
Dat betekent ook dat er niet echt een strategie is in wat willen we bereiken, dat men zeer ad hoc bezig is. Ja.
Ja.
En ik ben voor event-driven architectuur, nee, maar dit is erover.
En dan kunnen we zeggen van, jongens, we stoppen het. Dat vereist een zeker moed, maar dat is hetgeen dat je dan soms moet durven doen, hè, op die momenten.
Het is vaak goedkoper om te stoppen dan van voor te doen. Hè.
En sunk cost is sunk cost, dus veel often en veel early. Hè.
Ja, dat is zo. En failure is vaak een option, alleen afhankelijk van de complexiteit en afhankelijk van... Van het project. Allee, failure moet je vermijden. Hè? Failure kost geld. Hè? Maar soms kan je zeggen, van, we gaan dit proberen en zien hoe ver dat we geraken. Maar dan moet je wel durven stoppen ook als het niet lukt. Oh. Het is wel veel complexer geworden dan in mijn jonge tijd, hè, mannen. Omdat je... Goh, de impact van wat je doet is vaak ook zichtbaarder. Vroeger had je dan enkel maar het departement... De boekhouding die een probleempje had, maar de rest liep.
Ja.
En niemand zag dat. Maar het wordt vandaag wel vaak vrij snel overal zichtbaar. En zeker, en dat is ook denk ik een van de grote uitdagingen ook voor INT, dat is dat zolang dat we onze interne processen gaan automatiseren en de buitenwereld ziet het niet, dan kun je wel iets permitteren. Maar eens dat de buitenwereld begint te zien dat je aan het knoeien bent, dan heb je een probleem. Een nog groter probleem, laat ons zo zeggen.
En heb je dan nog de tijd om het te recupereren of terug te herstellen, is dan de hamvraag natuurlijk.
Ja.
Van, kan je nog teruggaan naar een plaats waar je zegt van, en nu kunnen we terug het solide in orde krijgen? Of blijf het aanmodderen, coterieën aanzetten en tijdelijk oplossingen bouwen om te doen alsof het opgelost is, maar eigenlijk is het fundament niet opgelost.
Klopt.
Ja. En dat zit zowel op data als op toepassing, als op connectoren, als op derde partij. Want daar raak je ook iets aan, Guido, dat inderdaad wel intrigerend is. De wereld is inderdaad complex geworden, ook als je kijkt hoeveel systemen beroep doen op andere systemen.
Absoluut.
En op andere services en dergelijke. Ja, vroeger was een systeem vrij monolithisch, zat in een bedrijf, was bijna afgeschermd. Nu, alles is verbonden, maar zelfs als je ziet in een bedrijf dat je op het eerste zicht relatief zelfstandigheid, als je kijkt naar het aantal partners, derde partijen,
exact,
die betrokken zijn, hoe heb je dat ervaren in jouw ervaringen bij een VDAB of bij anderen? De afhankelijkheden van derde partijen, waar je soms zegt van, oké, dat wist ik niet.
Ja, laat ons zo zeggen, bij VDAB hadden we niet echt in onze processen afhankelijkheden van andere systemen, tenzij natuurlijk de uitwisseling van data, hè. Dus er wordt heel veel via Magda en zo, en andere, en de kruisbinddatabank, ja, is natuurlijk wel belangrijk dat die wel goed marcheren. En dan zijn er soms hiks, ja, dat je dan verkeerde data doorkrijgt en die gaan naar systemen in. Dat heeft soms wel wat tot uitdagingen geleid. Maar ik kan me inbeelden, ik geloof daar dus wel in, hè, dat we onderdeel moeten worden van een keten. Maar dan moet je jezelf ook gedragen als een schakel van de keten en je niet in het midden van de keten zetten. Dat is ook nog zoiets. En op dit ogenblik, grote bedrijven staan nog altijd vrij centraal. En zeker overheidsbedrijven. Ik moet zeggen, VDAB vond ik niet het stereotype overheidsbedrijf.
Nee, dat te horen niet.
Ik vond het eerlijk gezegd een zeer dynamisch bedrijf.
Ja, ja.
Met zijn uitdagingen uiteraard.
Zoals elk bedrijf.
Maar, dat was... ik moet zeggen, ik heb daar... Ja, eigenlijk heb ik een schitterende, fijne carrière gehad daar. En ik ben daar dankbaar voor.
Maar heeft ook te maken met leiderschap, met mensen die de kansen zien, die ook... als je kijkt naar Frank van Masnoven bij Sociale Zekerheid, als je kijkt bij VDAB met... wie was het toen die daar de leider was?
Ja,
Fons Leroy. Zijn toch mensen die ook een bepaalde visie poneren en die ook kunnen uitdragen naar hun personeel? Is dat ook niet een differentiator in jouw opinie? Misschien geen IT-mens, maar wel mensen die het doorhebben.
Ik denk dat dat heel belangrijk is wat jij zegt. Ja? Iemand die zegt van, jongens, daar gaan we naartoe. Ja? Een van de uitdagingen is natuurlijk wel dat niet iedereen dat begint te interpreteren op zijn manier. Ja? Dus dat is dan de volgende stap die je moet nemen. Van, oké, daar gaan we naartoe, prima. En iedereen die dat, als we dan iedereen de vrijheid geeft om, oké, we gaan daar naartoe, dan ga ik dat doen. Mm-hmm. Ja, dan krijg je als het ware een koets waar je paarden aanzet die in verschillende richtingen beginnen trekken. En dat is dan ook wel de uitdaging. En dan een van de... Maar dat is misschien goed om ooit een keer weer af te sluiten. Niet dat ik nu wil afsluiten, verder van. Maar vandaag, iedereen is bezig over transformatie, digitale transformatie. Ja, en digitale transformatie is hot, hè. Nu, digitale transformatie zijn twee woorden, digitaal en transformatie. En dat vergeet men, ja. Maar transformatie zal enkel maar lukken als je ook bereid bent om te reorganiseren. Transformatie vereist reorganisatie. En dat is een moeilijke.
Transformeren wil zeggen verandering, ja. Hè?
Ja.
Ja. En verandering, je hebt zo typisch de cartoon, hè. Wie wil er verandering? Iedereen. Ja. Wie wil er veranderd worden? Dan zie je al de koppen naar beneden gaan. En dan zie je de laatste. Wie gaat de verandering leiden? En is er niemand nog in de zaal. Ja?
Ja.
Dus dat is zo de typische cartoon, change management.
Ja.
Verandering is super hard. Zeker naar degene die het moet trekken, want die is de pineut. Die krijgen alles, de positieve, maar ook de negatieve kanten. Maar de mensen die... Ze willen verandering, maar niet voor zichzelf, bij een ander. Want die zijn verkeerd bezig, ik niet. En dat is terug mijn punt, Guido, naar jou toe van leiderschap. In jouw ervaring, hoe belangrijk is het dat mensen die van nature geen IT-background hebben of geen IT-achtergrond of finesses mee hebben, maar toch de juiste, hoe moet ik zeggen, sturing kunnen geven dat iedereen, inclusief het informatica-departement, maar ook digitalisering, dat dat plaatsneemt en afstapt van de geplogen paden. Hoe belangrijk is die communicatie? Hoe overtuig je zo mensen?
Wel, ja, je moet die niet overtuigen. Ofwel doen ze het, ofwel doen ze het niet. En voilà, eerlijk gezegd, iemand waar ik echt naar opkijk, ja, ik bekijk natuurlijk van buitenuit, is het Johan Thijs van KBC, hè? Ik heb er ooit een podcast van gehoord, de visie die man heeft over het nieuwe bankieren en wat ze allemaal doen. Kijk, KBC is de eerste die in de rij staat om de open data te gaan gebruiken van de digitale meters, digitale elektriciteitsmeters.
Klopt, een van de 8, ja.
Ja.
De enige niet
in een van de eerste die zagen dat wat ze in China aan het doen waren met WeChat en mini-apps, dat ze dat eigenlijk ook graag in een KBC-app wilden integreren. Dat is nog een voorbeeld. Of dezelfde stijl. Maar die man heeft inderdaad een grote visie, maar dat is eigenlijk ook een ideaal voorbeeld van wat Mark daarnet zei. Je kunt wel de man met de visie zijn, maar in zo'n bedrijf, je bent wel snel de pineut, hè. Want je moet echt wel opboksen tegen een hele cultuurtanker die dat je maar heel traag van koers kunt veranderen. Dus,
maar... Vandaar dat bimodal-model, hè. Allee, ik weet ook wel dat het is weer al zo'n een term dat al jaren meegaat. Maar je kan niet een tanker laten zwenken. Je kan die niet... Top, en een tanker is goed en die kan veel dingen vervoeren. Yep. Maar die wendbaarheid heeft hij niet. Dus je moet wendbaarheid moet ernaast zetten.
Mm-hmm.
Ja, met een aantal leidingen naar uw tanker, ja.
Ja, een aantal sleepboten of jachten.
Ja, fregatten. Hè? Zet er fregatten voor en die had die wendbaarheid.
Ja.
Maar ja, en de top, hè, het vraagt ook geld. Maar dat is dan weer al moed, hè? Dus met andere woorden, het is geen IT-visie. Het is iets van, jongens, daar gaan we naartoe. Ja. De maatschappij zit zo in elkaar.
Gaat wensen van mij binnen een aantal jaren, ja. Ja,
ja. Gaans wensen. Johan Thijs zegt... Wat mijn doelstelling is, zegt hem, is de klant te ontzorgen. Ja, hoor je wat hij zegt? Allee, ik heb dat van hem geleerd, hè. Wij moeten onze klanten ontzorgen. Wij moeten anticiperen op wat ze zouden kunnen voorhebben. Daarvoor moet mijn klant kennen natuurlijk, ja. Maar dat is een visie, ja, die gigantisch...
Frictie weghalen op elk moment van het proces, op iedere stap, overal wat je kunt. Ja.
Ja.
Mm-hmm.
Hoe kan ik je gelukkig maken vandaag?
Ja. En vooral ook anticiperen op de evoluties, want een klant vandaag denkt niet hetzelfde als een klant binnen 6 maanden of 2 jaar.
Nog zoiets. Goh, mag ik nog een frustratie uiten?
Ja, doe maar.
De mensen die de requirements uitvinden... voor de applicaties die ze gaan exposen aan de klanten, hè, die definiëren de applicatie die ze zelf graag zouden hebben. Maar ze denken niet aan de diversiteit van mensen die amper een PC kunnen bedienen, ja, tot mijn kleindochter van 12, 13, die een overschrijving zou kunnen doen zelf. Ik overdrijf nu even, ja. Dus die diversiteit... Men denkt nog altijd in termen van websites. Passé, maar jongens, websites, dat is dépassé.
Smartphone, app open, klik, 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 boom, chat.
Ja.
Ja, ja.
Maar, ja.
En voor een klant is het ook altijd... Vaak is het antwoord van de klant ook... je hoeft hier geen extra app of website voor te bouwen. Ontzorg mij in plaats van mij extra zorgen te geven. En dat zie je ook heel vaak bij die overheidsapps die we daar net al aanhaalden. Ah, wilt u op de hoogte blijven van dit of van dat? Installeer deze app. En ik heb me al 5 apps gegeven. Stop ermee. Dus dat is het hem, hè. Weten wanneer te stoppen.
En daar... Ja, maar daar zie je weer al de versnippering ook binnen business of binnen... soms binnen je eigen bedrijf of over gelijkaardige dienstverleners heen.
Ja. Maar is daar ook niet, Guido, dat, want je hebt in de Vlaamse overheid gewerkt, dat Digitaal Vlaanderen-project dat wordt getrokken door Barbara van den Houten, er staat een interview in onze update, maar is dat ook niet dan een eerste poging om dat een beetje te gaan harmoniseren, een beetje samen te brengen? Is dat niet een eerste poging om dat een beetje te gaan samen?
Zeker, zeker. En dat gaat tijd vragen. En ik heb nog tegen Barbara gezegd, dat was een van, ik had gevraagd op het einde van mijn loopbaan van Barbara, mag ik... Allee, ik zou je graag nog een keer een half uur spreken en een paar ideeën meegeven. Ik denk dat het heel belangrijk is om overheden die in een bepaald proces met elkaar te laten samenwerken. Met een minimum aan impact op hun eigen systeem. Want als je dat moet gaan doen, dan ben ik 40 jaar verder. Ja? Vergeet het. Ja? Ik kan mijn data niet zomaar aanpassen. Maar wat ik wel kan doen... En dat is dan de laag die erboven moet liggen, ervoor zorgen dat als Guido een bepaald stuk data doorgeeft, dat dat uniek gedefinieerd is in die wereld daar. Ja? En dat men dat ook weet. Maar goed, dat vraagt weer al architectuur, hè, jongens.
Maar is dat ook dan niet, Guido? En ik wil het misschien wel, is misschien een raar vergelijking, maar is dat niet het concept van de kruispuntbank? Van de sociale zekerheid, waarbij men zegt van iedereen bouwt zijn eigenheid en doet zijn eigen ding op gelijk welk systeem. Maar om met elkaar te praten gaan we niet point-to-point werken, maar gaan we een centraal punt installeren zonder een centraal databank. Was dat niet het concept dat Frank Robben in de jaren 80 heeft geponeerd, ook op de KU Leuven in een doctoraatsthesis?
Ja, dat klopt. En dat was visionair en toont vandaag zijn waarde. En ik denk dat patroon is gezien. Ik zeg niet dat we alles terug moeten gaan herbouwen. Dat misschien die architectuur, maar dat concept, absoluut. Mm-hmm. Ja. Absoluut. En dat je ook kan toezien van wie mag wat, wanneer gebruiken, onder welke voorwaarden.
Ja, en zou je dat, want dat is nu een systeem, maar inderdaad, replicatie, en toch komen we terug op het architectuurverhaal. Het repliceren van zo'n visionair verhaal, zou je in bepaalde sectoren kunnen repliceren, hè? In de bouwsector of in de retailsector of in de transportsector, maar dat gebeurt weinig of niet. Hè? Elk blijft in zijn eigen proprietair denken en eigen systemen, ondanks het feit dat we wereld, eigenlijk is het een beetje een soort contradictie in terminus. Hè? We zijn begonnen met iedereen, maar iedereen behoudt zijn eigenheid, waardoor dat er geen problemen zijn in het uitwisselen van data zonder impact naar de organisaties aan zich. Dus zo'n soort kruisbestuivingssysteem, wat uiteraard vergt de overeenkomsten. Hè? Maar ja, het is misschien iets dat we te weinig en weer te bescheiden zijn waarschijnlijk om dat te exporteren naar andere industrieën en andere landen en andere... Ik weet het niet. Ik zie er wel toe de waarde, zoals je zegt, dat niet elk bedrijf wil zich aanpassen aan een ander. Dat klopt. Je moet ook niet alles in één systeem gieten, want dan word je kwetsbaar. Maar uitwisseling maken en op basis van goede data, op een eenvoudige manier, light, zonder een centraal systeem, is misschien wel iets dat, waar we fier op moeten zijn en misschien wat meer moeten uitdragen. Ik weet het niet.
Maar dat klopt. Maar één ding denk ik altijd van de fout die men dan maakt, is dat men eerst een canonical data model wil maken van alles, voordat men eraan begint. En dan weet je ook dat is een failure van bij het begin. Maar begin met wat je hebt en maak daar dan een soort van model van, ja?
Ja.
En map dat op die concepten. Maar
Het is niet l'histoire repeat, maar het wordt uitdagingen die toevoegd worden en waar, zoals je zegt, baart me een beetje angst in als echte technische experten zeggen van wat is hier aan de hand, ik zie het niet meer zitten. Dat is toch dat noemt toch een zekere zelfreflectie en een beetje nadenken, maar ook veel coördinatie. En ik vraag me soms wel dat het probleem niet een technisch probleem is, maar eerder een samenwerkingsverhaalprobleem of een elkaar willen helpen probleem. Hè. Ik heb de indruk dat daar ook een beetje... Het zijn niet de hard skills, maar ik heb soms dat meer en meer de soft skills. Hè. Het veranderingstraject, dat is een soft skill in mijn ogen.
Absoluut. Ik wou net zeggen, Mark. Het ligt aan de soft skills, enerzijds. Ook aan de snelheid waarmee technologie evolueert en mensen denken dat ze kunnen volgen, maar ze kunnen niet meer volgen. Wat ook een soft skill is, kan het nog volgen. Ja.
Juist.
Nee, het zit hem bij de soft skills. En soms denk ik dat mensen, ik vind dat een mooie uitdrukking, iemand zei ooit, waar een wil is, ben ik weg.
Ja, oké. Okay. Duidelijk.
Dat heb ik al vaak gezien.
Ja. Maar is dan ook niet jammer dat in onze opleidingen dat te weinig wordt benadrukt? Dat in de opleiding, als je nu vandaag zou instappen in een bepaald mastertraject, dan krijg je toch een hele batterij hard skills te verwerken en soft skills. Het is toch geen 50-50, hè?
En dat is altijd wel een beetje geweest, omdat hard skills zijn veel makkelijker te doseren in de tijdspannen van een jaar bijvoorbeeld, dan soft skills.
Dat is juist.
Want hoe begint je daaraan?
Maar anderzijds, en als je kijkt naar hoeveel trainingen... Guido, in je carrière heb je echt trainingen... Laat zeggen, trainingen van meer dan 4 weken. Hoeveel heb je zo mogen verteren in je carrière?
Oh, ik? Weinig.
Voilà.
Ja.
Dat is 4 weken, hè, Seppe? 4 weken, hè? Niet 6 maanden, hè? 4 weken, hè?
Nu,
ik ben begonnen bij IBM. Ik kreeg 10 weken opleiding. Ik verschoot mijn
Maar dat doen wij nu voor een postgraduaat publiek bijvoorbeeld. Voor mensen die al een beetje in het bedrijfsleven hebben gestaan. En die dan hebben gevoeld van, oei, ik mis hier iets. Maar voor studenten die nog nooit die voeling hebben gehad met de bedrijfsvloer, is dat vrij moeilijk.
Maar Guido, is het dan ook niet belangrijk dat je dan een combinatie hebt van terugvallen op een aantal mentors die je kunnen begeleiden? Zeggen van, doe dat een keer, of doe dat, doet die master, of doet die postgraduaat, of doet dat posttraject?
Dat geluk heb ik gehad, om een aantal goede mentoren te hebben in mijn loopbaan. Mensen die in mij zagen, want dat kan Guido goed, we gaan hem daarop inzetten, die mijn fouten, of hoe dat ik het ook wil noemen, corrigeerden. Er was één, herinner ik me nog heel goed, twee eigenlijk. Ik moest presentaties geven, pre-sales presentaties. Op voorhand kwam hij zeggen van, Guido, wat ga je zeggen en hoe ga je dat zeggen? Ja, en wat ga je vertellen aan die klant?
Ja.
En oké, ik bereidde me voor en ik werd gecorrigeerd. En na elke presentatie kwam die bij mij en die zei van, Guido, dat heb je goed gedaan, daar ben je de fout gegaan. Schitterend. Een andere die vertelde me, een topverkoper vertelde mij, ik was jong, hè, die vroeg van, Guido, wat is het meest belangrijke? Jij die software verkoopt, ja? Of software, als je pre-sales doet. Dat je je product graag ziet of dat je de klant graag ziet. Ja, en natuurlijk, ik als jonge gast, je moet je product graag zien, want anders kun je niet aan de man brengen. Nee, zegt hij. Moet je de klant graag zien. En dat is me altijd bijgebleven. Hè? Vertrek altijd vanuit de klant. Probeer de klant te begrijpen, wie je klant ook is. Ja? En je tegen logische hoogstandjes zet ze weg. Ja. Ja, je kan ze misschien achteraf gebruiken. En ja, dat geluk heb ik gehad. En ik moet zeggen, ik ben er nu 63. Ik denk wel dat ik de voorbije 10, 15 jaar dat heb kunnen mee doorgeven aan jonge mensen. Ik heb ook mee aan de wieg gestaan van een aantal start-ups. Niet zelf, maar gewoon die mensen gecoacht. En als je dan ziet dat succesvol is, dat is wel leuk.
Ja, en het is altijd, je moet mensen hebben die goed kunnen coachen. En dan moet je natuurlijk als luisteraar ook de juiste interpretatie hebben. Want jij hebt ook tussen de regels gelezen, hè? Je moet wel een zeker vernuft hebben om te beseffen, ik krijg hier feedback en ik weet eigenlijk wat je wilt zeggen. Ik weet wat je bedoelt en daar leer ik uit. En dat moet langs twee kanten komen, hè?
Volledig akkoord. Voilà. Je moet je ook laten coachen. Ja, nou, dat is een feit. Dat is een feit. Maar goed, dat heb ik ook wel geleerd. Als iemand, wat baat een kaars en bril als een uil niet zien wil? Ja, dus als iemand niet luistert, ja dan. Be my guest, hè. Bedoel, ik bied alleen maar aan. Een mentor biedt aan. Ja, dat is wat een mentor doet. Zegt nooit van, dit moet je doen. Die zegt van, denk er eens over na, volgens mij zou je dat kunnen doen. Probeer dat eens. Ja, durf dan maar een keer. Of hoe zou jij dat doen? Zie je kan het, ja? Dat is mentorship, hè. En dat vind ik wel leuk. Ik heb veel gezien in mijn loopbaan. En veel meegemaakt. Veel ervaring. En men zegt, ervaring is de som van de fouten, hè. Dus ik heb veel ervaring. Dat kunnen doorgeven en sharen. En als je dan ziet dat die jonge mensen daar dan iets mee doen, soms ook een eigen goesting doen, en dat zij verdomme nog gelijk hebben, ook ten opzichte van wat jij gezegd hebt, dat is plezanter.
Super. Wel, top Guido. Super, super mooi verhaal. Dank in ieder geval voor de input. Dank Seppe ook voor het mee brainstormen en meedenken en mee uit, ervaringen uitwisselen, dat is super gedaan.
Graag gedaan. Het was heel leuk om erbij te zijn. Heel fijn om te luisteren ook.
Ja, ja, ja. Voilà. Dus hiermee ronden we deel 1 af, want Guido, je hebt zoveel ervaring, gaan we zeker nog een keer op verder bomen op andere thema's, maar het was in ieder geval al zeer leerrijk. Ik hoop dat de luisteraars dat ook zullen appreciëren. En dus bij deze, tot een volgende keer.
Met plezier.